Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Psalm 130, vers 1 en 2. De schriftlezing is uit het boek van de profeet Micha, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7. En we beginnen de schriftlezing dan bij het achtste vers. Micha 7, beginnend bij vers 8. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen de Heeren, tegen hem gezondigd, totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken, die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe, en van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde uwer erfenis die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien als in de dagen toen gij uit Egypte land uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen ze zich beroeren uit hun sloten. Zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen, ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij komen vanavond voor de prediking van het woord des Heren toe aan het 10e geloofsartikel. Het 10e van de 12 artikelen en dat is de vergeving der zonden. Daar wordt over gesproken in zondag 21, vraag en antwoord 56 van onze catechismus. Ik lees u deze vraag en het antwoord. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. We willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, we mogen ons ook vanavond nog eerst weer voor uw heilig aangezicht stellen, om van u een zegen te bidden over het woord dat vanavond tot ons mag komen. Ja, mag komen, want het is een voorrecht dat we nog naar het evangelie mogen luisteren. Als u zwijgen zoudt, dan was dat niet onverdiend. En als er voor ons geen woord van genade meer zou zijn, Heren, dan hadden we het ernaar gemaakt. Want ja, ons leven is zo vaak een getuigenis van onwilligheid, van ongehoorzaamheid, van verharding en van verzet. En ons leven getuigt het, Heren, dat wij het op allerlei manieren, met werken, maar zeker ook met gedachten en soms misschien ook nog wel met woorden uitspreken, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. En daarom staat het ook van ons geschreven, Heren, van elk natuurlijk mens in ieder geval, dat gij geroepen hebt, maar er was niemand die opmerkte. Dat gij genodigd hebt, maar er was niemand die acht sloeg. En als gij dan nog het woord laat verkondigen en als we het nog en weer mogen horen, dan is dat inderdaad een voorrecht, een onverdiend voorrecht, een verbeurde zegen. En vooral als het dan vanavond nog gaat over de vergeving der zonden ook. Die grote weldaad die gij aan zondaren schenken wilt, dat gij om de verdiensten van Christus al hun zonden weg wilt nemen, af wilt wassen, uit wilt delgen, zodat ze vrij van zonde, zodat ze rechtvaardig voor God gerekend mogen worden. Heren, er is niets in de mens dat die vergeving der zonden zich waardig gemaakt heeft. Net zo min als dat er iets is waardoor we enige weldaad van u verdiend hebben. Het is puur genade. Doordring ons daarvan, Heren, direct al bij het begin van de overdenking van uw woord. Doordring er ons van dat we vanavond naar het woord der genade mogen luisteren. En zal er nou plaats zijn voor het woord der genade en zal er plaats zijn voor die genade die ons verkondigd wordt, dan moeten wij voor onszelf er toch wel wat van weten en wat van verstaan en beleven wat het betekent om een onwaardig, zondig, verdorven en verloren mensenkind te zijn. We hoeven dat niet tot op de diepste diepte te peilen, om toch al te beginnen te verstaan dat een mens van genade moet leren leven. Als we er iets van gaan ontdekken, Heren, wat het betekent om zondaar te zijn, afvallige, ongehoorzame, Als we er iets van gaan verstaan wat het inhoudt om tegen God gezondigd te hebben. Ach, dan gaan we er ook wat van beseffen dat die God tegen wie we gezondigd hebben en hij alleen ons nog redden kan. Maar heren, dan is er geen enkele verplichting van uw kant om dat te doen. Als we dan zelf voor uw heilig aangezicht moeten gaan komen om het te erkennen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, dan kunnen wij ook niet anders verwachten dan dat u tot ons zou zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Als onze eigen mond het moet belijden dat we werkers der ongerechtigheid zijn, wat kunnen we dan anders verwachten dan dat u ons als zodanig zou behandelen. En als dan toch ooit in der eeuwigheid goed kan komen weer, als het ooit weer hersteld kan worden, de verhouding met u, heren, dan kan dat alleen in de weg van onverdiende genade. Dan kan dat alleen vanwege dat offer van de Heere Jezus Christus. Heren, die dingen hebben we meer gehoord. En als we ze vanavond dan weer mogen horen, wilt u dan geven dat de bekendheid met deze boodschap ons niet in de weg zal staan, maar dat we het mogen beluisteren als was het geheel nieuw voor ons. Dat we het mogen beluisteren met een ontsloten hart. Dat we het mogen beluisteren met een heilbegerig hart. Want heren, als het over die dingen gaat, dan gaat het over dingen die we allemaal nodig hebben. Maak er dan plaats voor. Wilt ge het dan zelf in ons leven zo maken of weer zo maken, dat we die honger en dorst mogen kennen naar dit heilgoed, naar dit waarachtige levensbrood, naar deze genade van de Heere Jezus Christus. En wilt u zo in ons midden rijk en heerlijk werken, dat de dingen niet aan ons voorbij zullen gaan, heren, dat de prediking van het woord dan inderdaad vat op ons mag hebben, en dat het ingang mag vinden in onze harten. O, laat het toch zijn werk mogen doen, dat woord van uw genade. Laat het toch bekerend mogen werken in het midden der gemeente. En bemoedigend en vertroostend mogen werken. Ja, laat het alles mogen geven wat nodig is voor een ieder van ons persoonlijk. En omdat onze verhouding tegenover u niet bij iedereen dezelfde is, zijn onze noden en behoeften ook onderscheiden. En dan zal het woord der prediking en dan zal de boodschap van de vergeving der zonde voor de een woord van bemoediging mogen zijn. En voor de ander een woord van terechtwijzing, een woord van vermaan, een woord van waarschuwing. Dan zal de een in deze boodschap van het evangelie iets mogen beluisteren van de grote ontfermingen die er bij u zijn voor onwaardigen. En dan zal de ander er iets in moeten beluisteren, heren, waardoor de schrik des heren hem gaat bewegen tot het geloof. Want het is wat om vergeving van zonde te mogen hebben. Het is wat om door u begenadigd te zijn, maar het is ook wat om er buiten te staan. Dat is ook onzegbaar. Heren, als we er deel aan hebben, ach, dan komen we woorden tekort als het gaat om de lofverheffing van u, de milde gever, van u die God van wie we gezongen hebben, dat gij mild in het schuld vergeven zijt. Wie is een God gelijk onze God? Maar als we er buiten staan en als we voor eigen rekening leven en als we straks met de schuld nog op ons voor uw rechterstoel zullen moeten verschijnen, heren, dan zijn er ook geen woorden te vinden om te beschrijven het lot dat ons dan wacht. O, wij bidden van u, geef dat deze eeuwige dingen, die ook eeuwig gewicht hebben, gewicht mogen hebben op onze ziel, en dat we hier maar niet als luisteraars zitten, die een uur of wat in de kerk doorbrengen en daarna weer gewoon tot de dingen van de dag, van de orde van de dag overgaan. Maar laten we hier mogen zitten, heren, als mensen die het beseffen dat ze een ziel hebben, een onsterfelijke ziel. Dat we hier mogen zitten als mensen die weten, die het voelen, dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Ja, laten we het beseffen mogen, Heere, dat we mensen zijn die van nature een hemelhoge schuld hebben. Laten we het beseffen en aanvoelen dat er alleen zaligheid is in die ene naam die gij onder de hemel gegeven hebt, de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En geef ons zo allen en een iegelijk in de preekstoel en in de kerkbank wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te beluisteren. Om uw woord op de rechte wijze ook mee te nemen straks de kerk uit en het te verwerken, te overdenken, ermee bezig te zijn en te blijven. Schenk ons zo alles wat ons nodig is. En Heere, dan dragen we aan u op alle noden in uw kerk en in uw koninkrijk. Het is alles afhankelijk van uw zegen. En zonder uw zegen zal niets kunnen gedijen. Zonder uw zegen wordt er geen mens bekeerd. En zonder uw zegen zal uw kerk nog een prooi worden van de verleidingen en van de listen van de boze. O Heere, houd uw kerk staande en bewaar, maar ook vermeerder uw kerk. En wilt gij het rijk van uw Zoon Jezus Christus doen komen in kracht en in heerlijkheid. Zegen gij daartoe alle arbeid die verricht wordt om die naam van Christus uit te dragen. En wilt gij uw knechten sterken en bekwamen tot de taak waartoe gij hen roept. En dat ze dat werk mogen doen, Heere, in diepe afhankelijkheid van u en in biddend opzien tot u. Want uit zichzelf zijn ze ook niet bekwaam tot die taak. En ze zijn in zichzelf ook niet meer dan een Jona die wegloopt voor de opdracht. En dan een ander die op een andere manier het werk laat liggen. Heere, wij bidden van u dat ge uw knechten getrouwheid wilt geven. En dat ze getrouw gemaakt mogen worden. Want van zichzelf zijn ze geen getrouwe dienstknechten. En daarom, Heere, wij bidden van u. Geef dat ze zelf ook iets mogen kennen van de kracht van het evangelie. Omdat zo ook aan anderen te mogen doorgeven. Heere, we bidden u dat gij gedenken wilt aan ons land en aan ons volk, dat gij onze regering, onze nieuwe regering, wijsheid wilt geven in alle dingen die te verrichten zijn en de beslissingen die genomen moeten worden. En dan zal uiteindelijk toch ook deze regering alleen maar tot zegen voor ons volk kunnen zijn, als men rekening wenst te houden met uw woord en met uw inzettingen. En als men niet de zaken laat afhangen van wat de helft plus één in ons volk wil, maar als uw woord weer gezag krijgt en als uw wet weer normerend wordt. Heren, we bidden van u om die geest en om die genade ook voor hen die tot regeren geroepen worden. En we bidden u dat gij zo gedenken wilt aan alle die gij over ons geplaatst hebt. Ook over ons, voor ons koninklijk huis bidden wij. En voor onze koningin en alle die tot dat huis van Oranje behoren. Heere, laat uw geest hen verrijken met de vrezen van uw naam. Dat is het voornaamste, want de vrezen des Heeren is tegelijk ook het beginsel der wijsheid. En het is het beginsel van de wetenschap en het is van alles het beginsel. Heere, schenk dat dan en wees in ontferming nog bewogen over de volkeren van deze aarde. En wil in alle nood en leed genadig iets geven van uw vertroostingen. En wilt gij in deze wereld plaats maken en plaats inruimen voor het woord van u, o Heere, dat dat gehoord, dat dat geloofd mag worden en dat dat gezag mag krijgen in veler harten, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 85ste psalm, het eerste en het tweede vers. 85, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond en heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Een van de weldaden die de Heer Jezus aan zijn kerk geeft, is de vergeving der zonden. We hebben, en dat is misschien wel goed om dat verband toch even nog weer te zien, we hebben met elkaar stilgestaan bij wat de schrift ons vertelt en wat de kerk ons beleidt over de algemene christelijke kerk. Die ook de gemeenschap der heiligen is. Wel nu aan die gemeenschap der heiligen, aan die heilige algemene christelijke kerk, worden rijke en heerlijke schatten en gaven meegedeeld. Er is er één die genoemd wordt in de 12 artikelen, de vergeving der zonden. Dat is een weldaad die die kerk hier in dit leven mag ontvangen. Er is een andere gave en een andere schat die Christus aan de zijnen geeft aan het eind van dit leven en bij zijn wederkomst. Aan het eind van dit leven als hun ziel van stonde aan tot Christus het hoofd mag worden opgenomen en bij zijn wederkomst als de doden zullen opstaan en als wat we beleiden te zijn de wederopstanding des vleeses realiteit gaat worden. En dan is er ook nog een weldaad die Christus daarna in volle omvang aan zijn verloste kerk gaat geven in het eeuwige leven. We willen vanavond beginnen met de eerste van deze drie schatten en gaven die Christus aan zijn kerk geeft. De gave van de vergeving der zonde. Ik zei, we willen beginnen met de overdenking van wat de schrift ons daaromtrent openbaart. We zullen niet meer doen dan er een begin mee maken. En volgende week en waarschijnlijk daarna nog één keer met elkaar stilstaan bij wat de vergeving van zonde is. En hoe een mens daar deel aan krijgt. De vergeving der zonde. En laat niemand nu denken dat dat een zaak is waar je betrekkelijk onverschillig tegenover kunt staan. Laat niemand denken dat het gaat vanavond over dingen waar we geen boodschap aan hebben. Laat niemand denken dat het vanavond over betrekkelijke onbelangrijke zaken gaat, want het gaat in de vergeving van zonde om iets dat van uitermate groot belang is. En dat voor ons allemaal van uitermate groot belang is. Het gaat over iets waar we, als het goed met ons zal zijn in de eeuwigheid, hier in dit leven, deel aan moeten ontvangen. Want kijk eens, vergeving der zonden veronderstelt zonden. En het is een schriftuurlijk gegeven dat wij allemaal zonden hebben. En als die zonden er blijven liggen, en als die zonden op onze rekening blijven staan, tot op het uur van ons sterven, en als die zonden met ons meegaan en in Gods boek genoteerd blijven, op het moment waarop wij voor de rechterstoel moeten verschijnen, dan zullen die zonden daar tot in eeuwigheid zijn. En dan kom je er nooit meer vanaf. En dan zullen ze ons eeuwig drukken en eeuwig in de verderfenis drukken. Dan is er nooit meer behoudenis. En vandaar dat het zo'n urgente zaak is. De vergeving van zonde. We moeten hier op aarde die zonde kwijtraken. We moeten er hier op aarde van verlost worden. Zullen we er straks voor de rechterstoel van verlost zijn? En zullen we er in eeuwigheid geen last meer van hebben? En vandaar dat het voor ons allemaal, zei ik al, van zo uitnemend groot belang is dat wij weten wat de vergeving van zonde is, maar dat wij ook persoonlijk deel krijgen aan die vergeving van zonde. Zonden hebben we al. En het feit dat we zonden hebben en dat we zondaar zijn, betekent tegelijkertijd dat we in een hopeloze situatie zijn terechtgekomen. Beseft u dat? Hoe ellendig een zondaar eraan toe is? Beseft u dat? Hebt u dat in uw leven al eens ontdekt, hoe ellendig u eraan toe bent, vanwege het feit dat u tegen God gezondigd hebt? Er staat in de Bijbel als een uiting van een geprangd gemoed, als een uiting van een zichzelf schuldig wetende ziel: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Heb je dat ook al eens gezegd? Voor Gods aangezicht. Als de Heer het u duidelijk maakte in beginsel, via zijn woord en wet, dat u ook een zondaar bent. En dat u ook de heerlijkheid Gods derft. En dat u ook een kind des toorns bent geworden door uw zonde. Heb u dat ook al eens zo'n oprechtheid meegezegd en meebeleden? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Dat is geen taal die we moeten reserveren voor een aantal mensen uit het verleden. Toen werd dat zo beleefd, maar vandaag beleven we dat zo niet meer, oh nee. Is de zonde dan minder ernstig of is Gods wet minder ernstig? Neemt God het wat minder ernstig met de zonde? Dat wordt vandaag nog zo beleefd als Gods hand op ons gaat drukken en als de Heere ons gaat duidelijk maken wie we zijn en wat zonde is en hoe heilig zijn wet is en dat wij die wet zo heilig stout versmaad en vertreden hebben en dat wij onze schepper niet geacht hebben en onze wetgever vergeten zijn en dat we zonder hem geleefd hebben en dat we zonder hem gehandeld hebben en dat we tegen zijn heilig gebod zijn ingegaan en dat ons leven gekenmerkt is door die afschuwelijke goddeloosheid. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als die dingen werkelijkheid gaan worden, dan ga je het met de dichter in oprechtheid mee beleiden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dan zeg je met David: ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ja, dan ben je in een hopeloze situatie als zondaar. Een hopeloze situatie. Want hoe kom je van die last af? Hoe kom je van die schuld af? Hoe kom je van die verdorvenheid af? Hoe wordt dat weer goed? Kan dat ooit nog goed komen tussen God en de ziel? Is er een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Heb je zo de vergeving van zonde al eens als iets noodzakelijks leren kennen? Dat u dat weet, dat u dat ontdekt hebt, dat heb ik nodig. Als het ooit goed zal zijn tussen God en mijn ziel, dan moet die schuld weg. Dan moet die kwitantie getekend zijn. Dan moet er vergeving van ongerechtigheden zijn. Hoe zou het toch komen dat een hoop mensen met die vragen nooit bezig zijn? Hoe zou dat nou komen? Dat een hoop kerkmensen die vragen ook rustig kunnen laten liggen. Ze weten het allemaal heel precies. En als het in de prediking niet helemaal precies is zoals zij denken dat het moet zijn, dan kunnen ze je dat ook nog vertellen. Maar hoe komt het dat die vragen nou nooit leven? Hoe komt het dat ze er nou nooit eens van wakker liggen? En hoe komt het dat er zo heel wat zijn die nooit eens verontrust zijn bij de vraag: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij, met al die schuld op u en met al die ongerechtigheid aan u en met al die vuilheid en verdorvenheid in u, hoe zult gij ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe komt dat er zoveel met die vraag niet bezig zijn? Zeg dat nou zelf eens. Hoe komt het dat u er niet mee bezig bent? En ik kan er, zonder dat ik daar nou speciaal kennis voor van het hart voor nodig heb, maar ik kan er toch verschillende aanwijzen, zou het niet? Mensen die met die vraag nooit bezig zijn. En dat weet u van uzelf toch ook. Dat komt omdat u niet echt gelooft dat u zondaar bent. En dat komt dat u niet echt gelooft dat er een dag zal komen waarop u voor de rechter moet staan. En dat komt doordat u niet echt gelooft dat God toornt tegen de zonde. Gelooft u niet echt? En er zijn er ook die veel te druk zijn met andere dingen. Ze kunnen deze vragen, deze zaken rustig laten liggen, want hun aandacht is helemaal opgeslokt door aardse bezigheden en aardse beslommeringen. En er zijn er ook die heimelijk denken dat ze de tijd nog wel hebben en dat je straks ook nog wel bekeerd kunt worden. En ze denken dat bekering eigenlijk maar iets eenvoudigs is. Dat kan altijd nog wel, aan het eind van je leven. Daar heb je nog de tijd voor. Nou, punt 1, weet je dat al helemaal niet, of je er nog de tijd voor hebt. Maar punt 2, denk over de waarachtige bekering niet zo lichtvaardig. Want dat is maar niet een kwestie van een handomdraai. En zo komt het dat er heel wat zijn die met die wezenlijke vragen waar het toch in ons leven om moest gaan nooit eens bezig zijn. En de duivel heeft succes in hun leven. Welke list hij ook gebruikt en welk argument hij ook gebruikt en welk verhaal hij ook opdist en wat voor motieven hij ook aandraagt om ons maar met die vraag naar de zonde en naar de vergeving van zonde niet bezig te doen zijn. Hij heeft bij die een op deze manier en bij de ander op een andere manier succes. Maar laat u toch niet misleiden. Uw ziel staat op het spel. Uw eeuwig wel of uw eeuwig wee is ermee gemoeid. Hemel of hel hangen van het antwoord op die vraag af. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Veracht dan die grote gave van Gods genade in Christus niet, die de vergeving van zonde heet. Zoek het met ingespannen krachten en laten we gaan luisteren naar wat de schrift er ons over zegt als ons over die vergeving van zonde gesproken wordt. Ik ga vanavond met u niet verder dan alleen een antwoord geven op de vraag: wat is de vergeving van zonde eigenlijk? Ik spreek er niet van hoe je er deel aan krijgt. Die vraag is zo belangrijk dat die een aparte preek rechtvaardigt. En dat hopen we volgende week dan te doen. Maar vanavond alleen de vraag: wat is dan de vergeving van zonde? Dat zal voor een groot deel, om het maar zo te zeggen, uitlegkundig zijn. Het zij dat wij antwoord 56 proberen uit te leggen en te verklaren, of dat we het vanuit de schrift meer proberen te doen. Wat zegt de schrift over de vergeving van zonde? Er zal dus vanavond meer uitleg dan toepassing zijn, en volgende week zondag zal het waarschijnlijk omgekeerd zijn. Wat is de vergeving van zonde? Ik lees u het antwoord nog een keer. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. Dat is de omschrijving die ons leerboek dan van de vergeving van zonde geeft. En u ziet het al wel, in dat betrekkelijk lange antwoord is de kern van de zaak deze: God neemt mijn zonden weg. En hij geeft me de gerechtigheid van Christus. En de nadruk valt dan op het feit dat God, en daarom is dat het werkwoord wat hier gebruikt wordt, daarom dat God de zonden niet meer gedenkt. God vergeet de zonden van zijn volk. Maar u begrijpt dat wel. Wil God de zonden van zijn volk kunnen vergeten, dan moet hij eerst wat anders met die zonden doen. Dan moet hij die zonden eerst vergeven. En daar gebruikt de Bijbel nu diverse uitdrukkingen voor. Laat ik jullie een paar mogen noemen en dan in hun tekstverband. Ik denk eerst aan een woord uit het boek Job. Job 7, vers 21. En waarom vergeeft gij niet mijn overtreding en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Vergeven, wegdoen. Dat zijn twee woorden die synoniem zijn. Job gebruikt ze parallel. Vergeving is dus wegdoen. En dan gebruikt Job hier een woord dat eigenlijk betekent: waarom tilt gij mijn ongerechtigheid niet op? Waarom licht ge mijn ongerechtigheid niet van me af? Om dan die zonden en die ongerechtigheden ergens anders neer te leggen. En dan denkt u maar aan Jesaja 53, waar dan gesproken wordt over de plaats waar die opgetilde zonden van Gods kinderen terechtkomen, namelijk hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Hier hebben we al één gedachte die de Bijbel geeft als het over de vergeving van zonden gaat. Als God de zonde vergeeft, dan tilt hij die zonden op en dan licht hij ze af van degene die ze bedreven heeft, en dan legt hij ze ergens anders neer. Vergeven is dan ook van de een aan de ander geven. Een ander beeld, een andere gedachte die wij uit de schrift mogen opdiepen als het gaat over de vergeving van zonden, vinden we in Psalm 85. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere, de gevangenis van Jacob hebt gij gewend, de misdaad van uw volk hebt gij weggenomen, daar heb je dat wegnemen weer, gij hebt al hun zonden bedekt. Als God de zonde vergeeft, dan legt hij er wat overheen, een bedekking. Zoals je dat in de ceremonieën van de wet, zoals je dat in de heel de eredienst van Israël uitgebeeld zag, in dat bloed der besprenging. Dat bloed dat van het offerdier afkomstig was en dat nu op het volk gesprenkeld werd. En waarin de gedachte van Exodus 12 tot uitdrukking gebracht wordt: als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En dan moet dat bloed als een bedekking dienen, waardoor de zonden van het volk onzichtbaar gemaakt worden. Nog weer een andere gedachte vinden wij in Jesaja. Jesaja 43, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Weer een andere gedachte. Het is allemaal dezelfde zaak. Maar het is zo'n complexe zaak. Er zitten zoveel aspecten aan dat de Bijbel het niet in één woord kan zeggen. Hier gaat het over uitdelgen. En dan moet u denken aan iemand die schuldeiser is. Een schuldeiser en een schuldenaar. En de schulden van die schuldenaar staan genoteerd in de boeken van de schuldeiser. En als de schuld nu voldaan is, en als de schuldenaar betaald heeft, dan wordt die schuld uit het boek van de schuldeiser uitgedelgd. Daar komt een streep door te staan. Daar komt voldaan achter te staan. De schuld is vereffend, uitgedelgd. En er is geen schuld meer nu. En dan denk ik nog weer aan een ander beeld dat we vinden in het hoofdstuk dat we gelezen hebben in de profetie van Micha. Aan het eind van dat hoofdstuk, aan het eind van zijn boek, komt Micha ook op het thema van de vergeving van zonde terecht. En dan staat er in vers 19, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. God begraaft de zonde van zijn volk ook, zo dat ze in de diepten der zee liggen. Niet zomaar, zegt Micha, in de zee, nee, in de diepte der zee. Ze zijn volledig buiten het gezichtsveld gekomen. Ze zijn weg. Ze zijn voor altijd weg.
En ze kunnen nooit meer terugkomen en ze kunnen uit die diepten der zee nooit meer oprijzen. En zo heeft ook koning Hiskia het gezegd. En we vinden dat beschreven in de woorden van Jesaja 38, waar we het danklied van Hiskia vinden nadat de Heere zich over hem ontfermd heeft en hem niet alleen 15 jaren aan zijn leven gaat toevoegen, maar de Heere heeft zich ook als borg en zaligmaker aan de ziel van koning Hiskia bekendgemaakt. En dan zegt deze koning: zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen, ze zijn weg. En daarom, op grond van al deze dingen, op grond van dat bedekken en op grond van dat wegdoen en op grond van dat uitdelgen en op grond van dat achter zijn rug werpen, mag onze catechismus zeggen dat God onze zonden nimmer meer gedenkt. Ze zijn zo weg dat God er nooit meer aan denkt. Zo ver weg, zo radicaal weg, zo absoluut weg. Er is geen gedachte meer aan de zonde van zijn volk bij God. Nou, en dit is, zoals onze catechismus dan benadrukt, en dat is het tweede waar we bij stilstaan, dit is een werk van God. God gedenkt die zonden nimmer meer. Het moet ook wel een werk van God zijn. Want kijk eens, wij kunnen dat ook doen, nietwaar? Wij kunnen onze zonden nimmer meer gedenken. Maar als wij dat doen, is dat niet omdat ze uitgedergd zijn. Is dat niet omdat ze achter Gods rug geworpen zijn. Is dat niet omdat ze in de diepte der zee geworpen zijn. Nee, als wij onze zonden vergeten en eroverheen leven, dan is dat omdat wij ze zo zwaar niet rekenen. En omdat we er zo zwaar niet aan tillen. Maar wat heb je aan zo'n vergeving die je jezelf gegeven hebt? Dan liggen ze er nog. Je kunt ze vergeten. Je kunt er overheen stappen. Maar ze liggen er nog. En die schuld is nog onvereffend. Ze zijn niet uitgedelgd uit Gods boek. En wat heb je eraan als een ander je die zonde vergeeft? Of je aanpraat dat je vergeving van zonde hebt? Dan liggen ze er nog. Uiteindelijk, zonde is zonde tegen God en zonde staat genoteerd in Gods boeken. En de schuld, die is bij de Heere genoteerd. En zullen we ze kwijtraken, die zonden, en zal er vergeving zijn, dan moet dat wel bij God vandaan komen. Dan ben ik niet gered als ik mezelf vergeef, of als een ander mij vergeeft. Ik moet het van God hebben. Hij moet het tegen mij zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Alleen dan ben ik verlost. En als God dat dan doet, dat is het derde waar we een ogenblik bij stilstaan. Als God het dan doet, waarom doet hij dat dan? Waarom? Is er dan iets in die mens die dat oproept in God? Is er toch nog een beetje waardigheid in die mens overgebleven? Als God het doet, ach, dan doet hij het alleen omdat hij genadig is. Omdat zijn naam genadig en ontfermer is. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Het is vrije genade. Want die zondaar heeft geen verdienste. Als dat dan zo is dat alles hem aanklaagt en dat hij tegen al de geboden Gods gezondigd heeft en geen daarvan gehouden heeft en nog tot alle boosheid geneigd is, dan kan die mens God niks aanbieden. En dan kan God speuren in zo'n mensenleven, maar dan ziet hij hem van de hoofdschedel af tot de voetzool toe melaats en onrein. En dan is hij een walg in Gods oog. En dan is er geen enkel plekje heel of rein aan hem overgebleven. Nee, dan vindt God in die mens niets op grond waarvan hij hem deze weldaad zou kunnen geven. Als God het geeft, geeft hij het dan omdat die mens er zo om gebeden heeft? Als God het geeft, Als God dat doet wat hier staat, doet hij dat dan omdat die mens er zo hartelijk om geweend heeft dat hij een zondaar was? Doet God het dan omdat die mens zo echt en zo aanhoudend gezocht heeft? U zoekt mijn oog, mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Zit daar dan het verdienstelijke in? Ach, hoe bevindt zich nou een zondaar die werkelijk zondaar geworden is voor God? Hoe bevindt hij zichzelf? Wat moet hij nou van zichzelf zeggen? Ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van moeite en verdriet. Vol melaat zijn. Heb je daar nog wat over? Heb je daar nog wat over om God aan te bieden? Is er dan nog enige deugd overgebleven? Is er nog enige goedheid overgebleven? Kun je dan van je gebeden nog wat maken? Kun je van je tranen nog wat maken? Kun je van je goede voornemens nog wat maken? Oh, we kunnen het misschien wel een tijdje volhouden, maar dan zijn we nog niet aan het eind met onszelf. Als je nog wat verwacht van je gebeden en van je tranen en van je deugden en van je plannen en van je voornemens, dan ben je nog geen schuldenaar voor God. Die het beleeft ook, dat hij verloren moet gaan. Maar als we geheel onwaardig worden, en als we geheel schuldig worden, en als we verwerpelijk voor God gaan worden, als we echt een kind van Adam gaan worden, waarbij het niet alleen maar gaat om wat zonden die je gedaan hebt, maar de catechismus heeft het ook over die zondige aard, die bron van alle wanbedrijven, waarmee je je leven lang te strijden hebt en waar je nooit vanaf komt en waar je nooit overwinnaar over wordt. Als het niet alleen zonden zijn, maar als je ook gaat ontdekken dat je van binnenuit steeds weer tot nieuwe zonden komt, omdat je in de grond niet deugt en omdat je hart verdorven is, omdat je zonde voor God bent geworden, geheel onwaardig, dan heb je niks om God aan te bieden en dan heb je niets om mee voor hem te verschijnen. En dan moet het van genade komen. Vrije genade. Wat is dus vergeving? Dat is dat God de zonde wegneemt. Dat God de zonde wegneemt. Dat God uit vrije genade de zonde wegneemt. En hoe kan God dat dan doen? Want dat is toch een schending van zijn recht, nietwaar? Dat kan een rechter toch eigenlijk niet doen als er iemand voor hem gebracht wordt en die is schuldig en het is bewezen dat hij schuldig is en hij moet het zelf ook nog erkennen dat hij schuldig is en alle feiten wijzen het uit en alle getuigen staan tegenover hem en daar is dat wetboek en dat wetboek verbiedt deze daad en dat wetboek eist straf over die daad, dan kan zo'n rechter toch niet zeggen vergeven. Dat is een schending van het recht. Als er toch schuld is, dan moet die schuld toch betaald worden. Die kan toch zo niet uitgedelgd worden. Die kan toch zo niet opgelicht en weggedaan worden. Die kan toch zo niet achter de rug van de rechter geworpen worden. Schendt God zijn eigen recht dan? Is hij zo barmhartig dat hij die zondaar vergeeft? En dat hij zijn schuld niet meer aanrekent? Dat God daarbij tegelijkertijd vergeet om rechtvaardig te zijn? Catechismus wijst het antwoord op die vraag aan als gesproken wordt over om des genoegdoens van Christus wil. Nee, de Heere vergeeft niet zomaar. De Heere delgt die zonde niet zomaar uit. God is niet alleen barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom, zijn rechtvaardigheid eist betaling en tot de laatste penning toe. Zijn rechtvaardigheid eist voldoening en er zal geen zondaar zalig worden en er zal geen zondaar vergeving van ongerechtigheid ontvangen of het moet tot de laatste cent geregeld zijn. Maar hoe dan? Die mens heeft niets om te betalen. Om des genoegdoens van Christus wil. En daartoe kwam Christus nu in de wereld. Onder andere. Hij kwam om andere dingen te doen ook, maar hij kwam zeker ook met de bedoeling om de schuld van zijn volk uit Gods boek te doen. Hoe dan? Door voor hen genoeg te doen. Door voor hen te betalen. Door zijn bloed te geven. God had toch gezegd, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar daar ligt in besloten, als er wel bloedstorting is, is er een weg der vergeving open. Zonder bloedstorting kan het niet. Maar als er wel bloed gestort wordt, kan het bij mij wel. En u gaf God zijn eigen zoon. En Christus gaf zijn eigen bloed. Dat werd de prijs. Daarmee is het betaald. En toen leed Gods recht geen schade meer, gemeente. Toen Christus dat recht van God alles teruggegeven heeft. Wat de mens van dat recht van God geroofd heeft. Toen Christus zich in de plaats van die zondaar stelde. En toen God de zonde, zoals Job zei, van hem aflicht. En op Christus doet aanlopen. Toen werd hij verdrukt. En toen moest de man van smart aan het vloekhout. Op het offer, op het altaar van Gods gerechtigheid zich offeren. En toen moest hij uit het boek Gods uitgedelgd worden. En toen moest hij met de last van al die zonden en plagen van de zijnen nederdalen ter helle. Het genoeg doen van Christus. O, wat is dat? Het genoeg doen van Christus. Dat Christus gekomen is om als de borg van zijn volk de dood in te gaan. En dat met al de last van al de zonden en ongerechtigheden van zijn volk op zich. De plaatsvervanger. En zo heeft de Heere in dat offer van Christus genoegdoening ontvangen. En dan is het geen inbreuk meer op de rechtvaardigheid Gods als God nu de zondaar vergeeft. Want er is betaald. Er is voldaan. En dan is het geen inbreuk op de gerechtigheid Gods als God om het genoegdoen van Christus niet alleen vergeeft. Maar als hij ook de gerechtigheid van Christus aan die onrechtvaardige, aan die zondaar, aan dat kind van Adam schenken gaat. Zoals onze catechismus verder verklaart. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Hij die geen zonde had, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En dan draagt Christus de ongerechtigheid van zijn volk. En zij worden bekleed met de klederen des heils. En hun wordt omgedaan de mantel der gerechtigheid. En in Christus is een volkomen vrijspraak. En een volkomen voldoening. En een volkomen verzoening. En in Christus, in de genoegdoening van Christus, is de vergeving van zonde gefundeerd. En dan betreft dat al de zonden. Dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmede ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. En dat is naar de schrift, ik zou u dat kunnen aanwijzen. We vinden het ook weer in Micha 7 vers 19. We vinden dat op andere plaatsen in de schrift waar ook over al de zonden gesproken wordt. De aangeboren zonde, de zonde die je al bij je hebt als je in deze wereld komt. Als je uit moeders schoot in deze wereld terechtkomt als een naakte pasgeboren baby. Maar niet naakt wat betreft de schuld voor God. De zonde waarin je geboren bent. Maar ook de werkelijke zonde. De zonde die we gedaan hebben. De zonde die we bedreven hebben. Met gedachten, met woorden en werken. De zonde waarin je in de waarmee je in de wereld komt. En de zonde waarmee je door de wereld heen gaat. En die worden meer en meer. En die vermenigvuldigen. Maar al die zonden. gedenkt God nimmer meer. Voor een ieder die in Christus is, is al die zonde weg. De zonde van bedrijf, door het gebod van God te overtreden, soms moedwillig, soms niet moedwillig, maar toch door bedrijf, maar ook de zonde van nalatigheid, door na te laten, door te verzuimen, dat te doen wat de Heere vraagt en waar hij recht op heeft. De heimelijke zonde die in de stilte bedrijft, onttrokken aan het oog van waarnemers en niet onttrokken aan het oog van God. En de openbare zonde, de zonde die je niet beschaamd bent te doen naar buiten, zodat anderen het zien en weten. Al die zonden, en wat een berg is. Beseft u dat? Wat een berg er ligt. Van het uur van uw geboorte, van het uur van uw ontvangenis af, tot nu toe. De leeftijd die u nu bereikt hebt. Wat een berg van zonde. Staat u er wel eens bij stil? Of leeft u eraan voorbij? Die zonde wordt wel meer, die berg wordt wel groter. De ongerechtigheid neemt wel toe. Maar maakt het wel eens indruk? Is het wel eens realiteit geworden? Zo dat je er geen rust meer bij had. En zo dat je ging smeken. Ging worstelen aan Gods genade troon. Wat hebben we zware menigmaal overtreden. We zingen dat wel eens met de 25e psalm. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Maar je hebt het nog maar amper gezongen en heb weer een glimlach op je gezicht. Wat zit er toch om die knie waar? Je hebt het maar amper gezongen en je kunt er een nieuwe zonde overheen doen. Zo is het toch? Elk jaar van ons leven, nieuwe zonde. Elke maand en elke week en elke dag en elk uur en elk kwartier en elk ogenblik. Wat een zonde tegen al Gods geboden. En hoe lang is de lijst al in uw leven? God houdt het bij, ook wat wij al lang vergeten zijn. Ook al wij al lang overheen gestapt zijn. Ook al wat de dingen die wij helemaal niet zo zwaar rekenen. Waar we allerlei excuses voor hebben. En waar we onszelf mee weten te verontschuldigen. En waarbij we een beroep doen op onze christelijke vrijheid. En al die dingen meer. God heeft het bijgehouden. Maar nu al die zonden. Die zijn weg. Voor een ieder die in Christus Jezus is. Voor een ieder die geborgen is achter dat bloed van Christus. Ze zijn weg. En er bleef er geen één staan in Gods register. En er bleef er geen één onbedekt waar dat bloed niet overheen ging. En er bleef er niet één gereserveerd voor de oordeelsdag. Op grond waarvan God die zondaar dan toch nog zal kunnen gaan veroordelen. Als God de zonde vergeeft, dan vergeeft hij ze geheel en al. Al die grote zonden in het leven van Gods kinderen. De ongerechtigheid die ze bedreven hebben. De gruwelijkheid waarmee koning Manasse Jeruzalem vervuld heeft. De afgoderij, het sluiten van de tempel en het verleiden van zijn volk om andere goden te dienen. Toen erkende Manasse dat de Heere God was. En Manasse kwam in de schuld en de Heere vergaf de ongerechtigheid van zijn zonde. En al die zonden waren weg. De gevolgen niet. En Manasse's herinnering eraan niet. En Manasse's smart erover niet. Maar de schuld was weg. En bij de moordenaar aan het kruis, zijn leven lang vergooid. In de dienst van de zonde doorgebracht. Wij toch rechtvaardig, zei hij. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. En hij sluit de eeuwige straf erbij in. Waardig hetgeen ik verdiend heb. Maar het is weg. Als het bloed van Christus er overheen gaat. Het is bedekt. Het is achter Gods rug geworpen. in een zee van eeuwige vergetelheid. En hij gedenkt ze niet meer. Al die gruwelijke zonden. En al die verfijnde zonden. Al die godsdienstige zonden ook. Want in de godsdienst wordt ook zo gezondigd. In de vormen van eigen gerechtigheid. In de vorm van vertrouwen op onszelf, in de vorm van vertrouwen op onze vroomheid en op onze deugd, en in een steun zoeken in onze bekering, en Christus Jezus niet nodig hebben, maar een andere vertrouwensgrond overhouden. Al die zonden die was fatsoenlijke mensen doen, oh, daar praat een ander niet over. Maar God heeft het genoteerd. Al die zonden die bij ons mensen in de regel niet zo zwaar wegen, maar waar God een andere weegschaal voor heeft. Alles. En dat zal de onbekeerde zondaar in de eeuwige verdoemenis trekken. En dat zal hem voor eeuwig doen omkomen onder de toorn van God. Er is genoeg om hem te verdoemen. Genoeg in zijn zonde van bedrijven van nalatigheid. Om een eeuwige straf te rechtvaardigen. Genoeg om hem voor eeuwig een prooi van de vorst der duisternis te maken. Maar dat is nu allemaal weg voor degene die in Christus Jezus is. Is God dan machtig om dat te doen? Om zoiets te bewerken? Om des genoegdoens van Christus wil. En of je dan een Zacchaeus bent en het moet beleiden wat ik door bedrog ontvreemd heb. Of dat je dan een Paulus bent en zegt, ik ben de grootste der zondaren, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Of dat je een moordenaar aan het kruis bent of een Manasse. Of wat er nog meer op je geweten drukt. En wat waardig is om voor eeuwig te doen omkomen onder het oordeel Gods. Wat er dan ook ligt, zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Al waren uw zonden als scharlaken, zegt God. Ze zullen worden niet als een beetje roze wol waar nog wat van het scharlaken in overgebleven is. En waar je het nog aan kan zien dat je een zondaar geweest en gebleven bent. Maar ze zullen worden als witte wol. Als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En alles wat aan de zonde deed denken was uitgedelgd, uitgeroeid, geheel en al vergeten. En God zegt het van Juda, van zijn volk Israël, te dien dagen zal de ongerechtigheid van Juda gezocht worden. Maar het zal niet meer gevonden worden. Niet meer gevonden worden, want het is voor eeuwig weg. En hoe krijg je daar nou deel aan? Ik zei al, die vraag rechtvaardigt een aparte prediking. En daarom volgende week daar afzonderlijk over bij leven en welzijn. Laten we nu maar eindigen met deze erkenning. Wel gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven is. En wiens ongerechtigheid bedekt is. Niet waar? Laten we daar maar mee eindigen. Wel gelukzalig is de mens die dit mag te beurt vallen. Dat God hem om des genoegdoens van Christus al zijn zonden vergeeft en die zonden nimmer meer gedenkt. Ja, wie dat te beurt mag vallen, wat houdt hij nou voor woorden over? Als Micha, ik kom bij de schriftlezing terug, als Micha daar iets van aanschouwt, dan zijn de woorden niet toereikend. Dan kan hij het niet zeggen wat er dan leeft in zijn ziel. En hij kan het alleen maar uitroepen. Wie is een God gelijk gij? Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij behoudt de toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Wie is een God gelijk gij? Maar ook, en laat ik dat Nieuwe Testament eens dan maar mogen aanvullen. Wie is een zaligmaker gelijk gij, Heer Jezus Christus? Wie is een borg en middelaar gelijk gij, die het ervoor over gehad hebt om de schuld van uw volk uit te delgen door zelf uit het boek van God uitgedelgd te worden? Wie zijt, wie is een zaligmaker gelijk gij? En wat is een liefde gelijk deze liefde, deze onbegrijpelijke zondaarsliefde? Maar anderzijds, wat is dat nou voor een mens die deze weldaad niet kent? Wat is dat voor een mens die nog een openstaande schuld heeft? Wat is dat voor een mens wiens schuld nog op zijn eigen naam staat? En wat moet er van zo'n mens nou terechtkomen? Als God de ongerechtigheid gaat bezoeken, en dat doet hij een keer. Dat doet hij een keer, hij is God. En hij zal onze zonden ons ordentelijk voor de ogen stellen. En niemand zal in het hoogst gericht kunnen ontkomen. O, laat dan geen dag langer voorbij gaan. Als u nog met die schuld leeft en als die berg van zonde er nog is en als die ongerechtigheden nog openstaan en als het nog onverzoend is en als u nog geen borg kent, doe dan wat Hiskia deed. Keer uw aangezicht naar de wand en smeek God, o Heere, wees gij mijn borg. Worstel met God en al zou je er dan de rest van je leven aan moeten besteden. Is dat dan ijdel en te vergeefs? Al zou je de rest van je leven moeten worstelen bij God met dat gebed. Heere, wees gij mijn borg. En als God dat gebed dan eens hoort. En heeft hij niet gezegd dat hij de hoorder van het gebed is? En heeft hij niet beloofd dat wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot? Laat dan geen dag voorbij gaan en laat geen tijd vermorst worden. Zoek deze genade Gods. Zoek die God te kennen. Zoek die zaligmaker te leren kennen. En als u er kennis aan hebt, roemt zijn deugden te allen tijd. Amen. Psalm 32, het zesde vers. We zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat gij ons met zo'n evangelie laat gaan. En dat het niet een woord is waarin we toch weer in de mens moesten blijven hangen. En dat het toch niet blijft bij plichten en opdrachten en werken der wet. Maar dat het mag gaan om dat vrije van uw genade en om die volkomenheid van het werk van de Heer Jezus. En om een toegerekende gerechtigheid en om een heil waar niets meer aan ontbreekt. En om een verlossing waar de duivel niets vanaf kan doen. Heren, zo zaligt gij uw volk, uw zondaarsvolk, uw ellendigen. En gij bereidt ze dat land door uw sterke hand.
O Israëls ontfermer. We zeggen u er dank voor dat gij dit evangelie laat verkondigen. Nu hebben we de vraag niet kunnen beantwoorden hoe we daar deel aan krijgen. Niettemin uw woord geeft daar antwoord op. En laat een ieder die nu begeerig is naar het antwoord op die vraag zelf ook zoeken. Zelf ook vluchten. Zelf de toevlucht nemen tot hem die dat tijdens zijn wandeling op aarde zei. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Aan zijn voeten wordt het geleerd. Bij zijn kruis wordt het ontvangen. Wij bidden van u, Heere. Wilt gij ons daar brengen? Voor het eerst of opnieuw? En laat niemand leven onder de verbeelding, onder de verleidende gedachte, dat hij zonder die vergeving van zonden ook veilig verder kan reizen. Heere, als het nog onze gedachten is dat we dit niet nodig hebben, ook al spreken we dat zo niet uit, dan willen wij u bidden, o God, ontferm u over zulke verblinden en zulke verleide geesten. Wilt u zich ontfermen, o God, door te laten zien wat er dan aan de hand is met ons, zolang we nog een open schuld en een onverzoende berg van ongerechtigheid hebben, en dat dat genoeg is om ons voor eeuwig te doen verzinken in de buitenste duisternis. En geef dat dat zoveel onrust in onze ziel teweeg mag brengen, dat we niet anders meer kunnen dan vluchten tot u. Vluchten tot u, Heere Jezus Christus. Vluchten met al die zonden tot u. En dat het onze beden mag zijn en steeds meer onze belijdenis mag worden. Heere, wees gij mijn borg. Heilig uw woord aan ons hart, o God. En draag gij er zorg voor dat het zijn werk mag doen in ons leven. Dat we er niet een ogenblik door geraakt en getroffen mogen zijn en het daarna weer vergeten. Maar dat de indruk een indruk mag zijn die onze ziel raakt. En dat het zo werkelijk ook tot zegen mag zijn in het leven van alle die het hoorden. Uw arm is niet verkort. En gij hebt het gezegd, Heere. Wie mij aanroept in de nood, en laten er veel mogen zijn in de gemeente, Heere, die van die nood wat kennen, vindt mijn gunst oneindig groot. Gij hebt er een behagen in, gij schept er een eer in, om zo over de vorst der duisternis te triomferen, als gij om het genoegdoen van Christus zondaren geheel en al vrij spreekt, zodat de Satan beschaamd staat en gij eer ontvangt. Heren, we bidden van u, zegen ons. Zegen en ieder van ons. We dragen in bijzonder aan u op de familie Grotenboer uit de Eendrachtstraat, die jaren met ons meegeleefd heeft en die deze week gaan verhuizen en naar een ander gebied in ons land gaan om zich daar te vestigen. Heren, ga gij met hen mee. En wilt gij er ook in die nieuwe omgeving uw zegen, uw nabijheid rijkelijk bewijzen. Dat ze met u mogen gaan, Heere. En dat ze met u, van u ook alles leren verwachten voor natuur en genade. Wees zo in alle dingen een genadig en een ontfermend God om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het zesde vers. 103, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.